Lezen we regelmatig psalmen, die slaan we soms successievelijk over. Over van God, waar bent u? Ik ervaar u niet. Maar vele van die psalmen krijgen dan toch ook wel weer een wissel. Van God is er. U bent er. En soms is het een verstandelijk weten. Maar het mag soms ook heel diep in je hart ervaren worden. Dat je toch door de tranen heen, door de emoties heen, en wie heeft dat niet, door al het verdriet heen, toch mag weten, ik ben bij je, ik ben met je. En dan mag je je getroost weten, ook door broeders en zusters die om je heen staan en je daarin ook bemoedigen. Niet als een cliché van, nou ja, dat is nou eenmaal zo, maar iemand die echt empathie heeft en naast je staat en je daarin kan meeleven en meevoelen. Ik heb deze morgen iets voorbereid en ik heb het op mijn laptop staan en als het goed is, ik heb niet direct contact met de beamer, maar wel via de knoppenman erachterin. Dus als ik op een knop druk, dan moet hij goed kijken, dan gaat hij ook op een knop drukken. En dan zult u achter het scherm zien wat ik hier op mijn scherm zie. Maar misschien loopt het helemaal niet zo synchroon. Maar ik wil met u op reis deze morgen. Op reis met de apostel Paulus. Ik worstel altijd een beetje mee, dan mag ik best wel eens weten van, ja, waar moet je het nou over hebben? Ook zeker deze periode, vakantietijd. De helft van de gemeente is er niet en je zou toch eigenlijk de hele gemeente erbij willen betrekken enzovoort. Zoals u weet mag ik regelmatig voorgaan in andere gemeentes en daar worstel ik echt wel met hetzelfde. Want ja, je kent niet de setting van de gemeente, wat er leeft op zo'n moment. Soms wordt er een onderwerp opgegeven. Daar ben ik wel dankbaar voor, dat is voor mij ook een uitdaging. Ik kreeg een keer een onderwerp, dat vond ik wel leuk. Het onderwerp, ik vroeg aan hem, wat is het onderwerp? Toen zei iemand, geheel vrij. Ik zei, nou, dat is een mooi onderwerp. Dat is een mooi onderwerp. En toen dacht ik eigenlijk, nou, in het woordje vrijheid moet wel heel veel zitten. Je hebt gereformeerd en je hebt gereformeerd vrijgemaakt. Je hebt baptist en je hebt de vrije baptisten. Je hebt de Pinkstergemeente en je hebt de Vrije Broederschap van Pinkstergemeente. Je hebt de gesloten broeders en de open broeders. Een ander woord, maar komt hetzelfde neer natuurlijk. Dus er moeten wel kennelijke verschillen. En we zijn zo goed om ons met allerlei bijvoeglijke naamwoorden te distancieren van anderen. Ja, het wordt steeds moeilijker, heb ik soms de indruk. En sommige kerken verenigen zich weer. En nou, die laten een stukje historie achter zich. En die hebben toch weer een gemeenschappelijk punt gevonden. En daar mag je dankbaar voor zijn. In sommige opzichten, andere opzichten misschien wel weer niet. Dat weet ik nog niet. Maar in elk geval, ja, ik worstel er ook wel eens mee als ik moet spreken over een onderwerp. Of in een gemeente waarvan ik het onderwerp zelf mag bepalen. En dan meestal gebruik ik toch wel een thema waar ik dan zelf op dat moment mee bezig ben. Dat werk ik dan uit en dat kan soms wel uitgesmeerd worden over 2 of 3 weken. En soms is het gewoon een bijbelboek die ik systematisch lees. En waar ik dan ook iets van mag doorgeven in de betreffende gemeente. En dat was eigenlijk deze morgen ook het geval. Ik ben de laatste tijd nogal bezig geweest met het leven van een christen. De wandel van een christen. De levensloop van een christen. Als je andere vertalingen leest, de wedloop van een christen. In het Engels de race van een christen. De strijd van een christen. Nou, het zijn allemaal synoniemen die toch gaan over de weg die een christen gaat. Maar het begint bij, wat is een christen? Wie is een christen? Want dat zijn alleen degenen die dus deelname mogen hebben aan die levensloop. Nu, de Bijbel is daar duidelijk over. De Heer Jezus, als hij zijn optreden in het openbaar begint, dan roept hij discipelen op om hem te volgen. Volg mij. En door het hele Nieuwe Testament zien we die opdracht terugkomen. Vergeet wat achter je is. Strek uit naar hetgeen voor je is. Volg mij. En dat willen we ook zien bij de apostel Paulus. We zien de naam Paulus, in eerste instantie nog onder de naam Saul of Saulus, in Handelingen hoofdstuk 7, waar Stefanus gestenigd wordt. En daar zit Saulus, nog een jonge man, die zit daarbij en die krijgt de jassen toegeworpen van degene die Stefanus stenigen. Daarna lezen we een tijdje niets over en dan zien we dat Saulus nog steeds het mandaat heeft gekregen om de christenen te vervolgen. Hij was een Jood, een orthodoxe Jood en gekneed in de schriften in die tijd. En hij was voornemens om de christenen te vervolgen. En dan komt er een moment dat hij op weg is naar Damascus, dat hij een ontmoeting heeft met de levende Heer. Je kunt het lezen in Handelingen hoofdstuk 9. En dan wordt de vraag gesteld. En hij wordt omstraald door een licht. En dan stelt hij de vraag: wie bent u, Heere? En dan krijgt hij zijn antwoord. En in de kern van het antwoord zit de hele heilsgeschiedenis van de christelijke gemeente. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij vervolgt de gemeente. Maar hier zien we wel dat de Heer Jezus zich identificeert met de gemeente. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, dat is een bijzondere ervaring die Paulus heeft. En in Damascus is een zekere discipel, Ananias, die wordt naar Paulus toegestuurd. Ga naar de straat die de rechte heet, want daar is iemand die je moet toespreken. Saulus en Ananias zegt van, nou eigenlijk wil ik niet, want dat is degene die het mandaat heeft om de christenen te vervolgen. Maar Jezus zegt tot hem, of God zegt tegen hem, je moet naar hem toe gaan, want hij is voor mij een uitverkoren vat en ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dat is het begin van het christenleven van Paulus, die we vervolgens ook in de Bijbel onder die naam tegenkomen, zowel in de handelingen als in de brieven die hij ons heeft nagelaten. Hij gaat naar Damascus, het duurt nog enige tijd voordat zijn eerste zendingsreis begint. Inmiddels heeft u de kaart achter u. Ik klik even door en dan gaat hij ook doorklikken waarschijnlijk. Dan ziet u de kaart helemaal alleen. Ik wil me beperken tot de derde reis van de apostel Paulus. Een deel van de derde reis. En die begint, als u even met me mee kunt kijken, ik kan dat zelf niet met de cursor aanwijzen, maar als u even de rechte lijn neemt, dan komt u op een gegeven moment bij Efeze. En daar wil ik ook beginnen, van Efeze naar Troas. En dan gaat hij de Egeïsche Zee over, dan komt hij in Macedonië, met Filippi, Berea en al die plaatsen daaromheen. En uiteindelijk gaat hij nog verder naar het zuiden, naar Korinthe. In Korinthe is hij voornemens om naar Jeruzalem te gaan. En de kortste weg naar Jeruzalem van Korinthe is over zee. Ik moet gewoon naar het zuidoosten over zee. En dan is het de meest aannemelijke route om naar Jeruzalem te reizen vanuit het zuiden van Griekenland. Maar hij krijgt te horen dat er een aanslag op hem gepleegd gaat worden. Dus hij besluit om toch niet die route te nemen, om toch weer de weg terug te nemen langs de kust. Dus hij gaat weer naar het noorden, naar Macedonië, Berea, Filippi, al die plaatsen daar. En uiteindelijk naar Troas en uiteindelijk naar Mileten. En in mijn toespraak wil ik me bijzonder concentreren op die twee plaatsen. Maar voordat we zover zijn, nog even een korte inleiding. Hier heb ik nog even een overzicht van de provincies, de gebiedsdelen waar hij gewerkt heeft. Galatië, dat was ook het gebied van zijn eerste zendingsreis en ook een deel van zijn tweede zendingsreis. Later Macedonië, daar is Paulus ook geweest in zijn tweede zendingsreis en in Griekenland. En we zien hem weer terugkeren naar Macedonië, zoals ik zei. En uiteindelijk gaat hij weer via de kust van Azië naar het zuiden, naar Syrië en Jeruzalem. Ik heb de tekst voor u op de muur geschreven, dus u kunt meelezen. Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en na hen gegroet, andere vertaling staat, bemoedigd en vermaand te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. Ik heb een beetje gekeken naar deze woorden. Gegroet, wat moeten we daar bedenken? Nou, ik denk als in de Bijbel gegroet staat, dan is het iets meer als van hoi of een doei. Dus ik denk dat we wel een beetje mogen worstelen met dat woord en andere vertalingen mogen gebruiken. Als Paulus iemand groet, dan is dat echt een intentie. Er zit daar echt een waarde in, er zit daar echt een gemeenschap in. En hij bemoedigt ze en hij vermaant of vertroost ze. En hij vertrok weer terug naar Macedonië. Hij vertrok naar Macedonië. We zijn nu nog in Efeze, dus we zijn op de heenreis naar Macedonië. Ik moet de pijl volgen. Dus Paulus is in Efeze geweest. Handeling hoofdstuk 19, daar lezen we over de oproer die er is in Efeze. Er zijn in Efeze velen tot geloof gekomen. En dat heeft nogal invloed op het handelsverkeer in Efeze. En er komt een oproer. En Paulus die gaat weg nadat het oproer een beetje bedaard is. En hij gaat naar Macedonië, waar hij het evangelie nog spreekt of de mensen bemoedigt, waar hij al eerder geweest is. En toen die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, heb hetzelfde woord weer, kwam hij in Griekenland. Daar zijn we dan in het zuiden van Griekenland. En toen hij daar 3 maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen, toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op om weer terug te keren naar Macedonië. Zoals ik zei, hij had niet via de zee naar Jeruzalem, maar hij kiest ervoor om de route via de kustlijn weer terug te nemen. En er zijn een aantal mensen die hem vergezellen. Er worden 7 namen genoemd. Ik heb 2 namen vet gedrukt. We zeggen wel eens, wat is in een name? Nou, Aristarchus, dat wordt nogal eens in verband gebracht met iemand die waarschijnlijk een aristocratische achtergrond heeft. Iemand van adel, iemand die toch hoog op de maatschappelijke ladder staat. Tegenover Secundus. Ja, Secundus, dat schijnt geen naam te zijn, dat is gewoon een nummer. Dat is nummertje 2. Dat zijn de namen van een slaaf. Je bent nummertje 1, of nummertje 2, of nummertje 3, of nummertje 4... Maar hier zien we in al die namen van, ze horen allemaal bij elkaar. Elders zegt de apostel Paulus, in Christus is Jood nog Griek, man nog vrouw, jong of oud, welke etnische achtergrond er ook is, in Christus zijn we allemaal één. Dus of een Aristarchus en een Secundus bij elkaar staan, dat hoeft u niet te verbazen. Ze horen bij elkaar. Deze groep was vooruitgereisd naar Troas en Paulus en Silas waarschijnlijk, want het woordje wij, is degene die het boek geschreven heeft. Het boek Lucas en het boek Handelingen. En hier zien we dat Silas zich betrekt bij Paulus. Wij echter vertrokken na de dagen van ongezuurde broden naar Troas, waar ze 7 dagen verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. Nou, daar heeft u meteen de tekst die toch een beetje het model is van onze vergaderingtraditie. Het is de enige tekst. De enige tekst, er is niks mis mee, dus ga maar door. De eerste dag van de week kwamen ze bij elkaar om brood te breken. Is misschien een beetje een gedoe over de eerste dag. Welk deel van de dag is dat dan? Nou, hier is het kennelijk een avond. En voor mijn gevoel zou dat eerder zijn de zaterdagavond dan de zondagavond. Als we de Joodse traditie een beetje handhaven, dan begint de dag namelijk bij zonsondergang. Dus de eerste dag van de week in onze tijdschaal zou dan beginnen op zaterdagavond ongeveer 6 uur. Een beetje afhankelijk van de stand van de zon. Maar goed, dat even terzijde. Maar ze kwamen samen om brood te breken. Er waren veel lampen in die zaal en er was een zekere jongeman, Eutychus. Nou, dat is de enige keer dat we die naam tegenkomen. En dus alle informatie die we hebben. Toch is het een aantal broeders gelukt om daar een uitgebreide preek over te houden. Over deze Eutychus. Sommigen die wat sympathiek met hem gestemd zijn, die denken van Eutychus, dat is een jonge man. Moe van het werken, heeft hij toch het verlangen om naar de apostel Paulus te luisteren. Vermoeid, uitgeput, gaat hij toch, even in onze woorden zeggen, naar de kerk, want hij wil geen woord missen van Paulus. En hij zoekt nog een locatie op om in elk geval een klein beetje frisse lucht te krijgen, dat hij niet door slaap wordt overmand. En hij gaat in het raam zitten en dan heeft hij nog een klein beetje koelte van de buitenlucht. Maar ik weet niet of u wel eens gevochten hebt tegen de slaap. Kijk even in de zaal. Wie gaat er winnen? De slaap gaat meestal wel winnen. De slaap gaat mee. En zo gebeurt het ook bij deze Eutychus. Niks mis mee, die jongen was moe. En daar kan je niks aan doen. Dat gebeurt, dat overkomt je. Nou, dat is zeg maar een preek van iemand die sympathie heeft voor deze Eutychus. Een andere prediker die ziet er een ander verhaal in. Ja, Eutychus, ach, dat is zo'n tienerjongen. Heeft eigenlijk helemaal geen zin om te gaan naar de kerk, maar hij moet hem eenmaal. Nou, hij gaat dan ook. En hij gaat een beetje onverschillig in het raam zitten. Eén been binnen. Eén been buiten. Eén arm binnen. Eén arm buiten. Eén oor binnen. Een oor buiten. Een oog binnen. En een oog buiten. En als je dan in slaap valt, waar val je dan? Dan val je buiten. En dan heb je een mooie preek. Toch? Allemaal speculatie. Maar u mag uw fantasie laten gaan en u vult er zelf maar in. We weten verder helemaal niets wat de motieven zijn geweest van deze jongeman. Maar we weten wel dat hij uit het raam viel en voor dood werd opgeraapt. De dokter was erbij. Dokter Lucas, hè? Ja, die bedoelde ik eigenlijk. Dokter Lucas, die was erbij. Zou wel de dood hebben kunnen constateren. Maar in elk geval, Paulus zag nog leven in hem. En hij werd weer voor levend opgeraapt en naar boven gebracht. En je zult het niet geloven, alsof er niets was gebeurd. Paulus ging nog even door met zijn preek tot het dag begon te gloren. En nadat hij weer naar boven was gegaan, vers 11, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend en werden bovenmate vertroost. We vervolgen onze reis. De preek in Troas is afgelopen, de volgende dag breekt aan en de groep die met Paulus meereisde gaat per boot naar het zuiden. Maar Paulus besluit om het eerste traject per voet te gaan. En dat is van Assos naar Mytilene. Hij gaat lopend. Ongeveer, ik heb een beetje nagekeken, ongeveer 40 kilometer, 30 à 40 kilometer. Wat is de reden dat Paulus wilde lopen? Ach, we weten het niet. Maar in elk geval, hij koos ervoor om niet per boot te gaan, maar om te gaan lopen. Van Troas, dat is de route, van Troas naar Assos. En vervolgens stapt hij in Assos in de boot en vaart hij met de andere 7 reisgenoten richting het zuiden en doet daar een aantal plaatsen aan. Ik heb ze hier vet gedrukt, maar we gaan er niet allemaal bij stoppen. Maar uiteindelijk komen ze aan in Miletus. Miletus is een plaatsje iets ten zuiden van Efeze. En Paulus besluit om niet naar Efeze te gaan. Hij was er al eerder geweest, 3 jaar notabene, heeft hij onderwijs gegeven, heeft veel meegemaakt. En Paulus had eigenlijk het doel om naar Jeruzalem te reizen, daar wilde hij met Pinksteren zijn. En hij kiest ervoor om naar Miletus te gaan en Efeze te laten liggen. Maar eenmaal aangekomen in Miletus heeft hij toch op zijn hart om een aantal broeders van Efeze te ontmoeten. En hij stuurt een boodschapper, ook dat is opnieuw 40 kilometer. Ja, er was geen auto in die tijd, geen drone in die tijd, enzovoort. Lopend. Dus hij stuurt een van zijn dienaren naar Efeze toe met de boodschap. Laat de oudsten, de ouderlingen, naar Miletus komen. Zo gezegd, zo gedaan. En er kwam een groep, er wordt geen aantal genoemd. Maar er komt een groep uit Efeze, die leiding hebben over de gemeente daar, over de gemeentes daar, huiskringen wellicht, die komen naar Paulus toe en Paulus spreekt ze toe. Ik lees nog even vers 17. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. Paulus stelt zich hier zelf als voorbeeld. Jullie hebben in mij een voorbeeld gezien. Jullie weten hoe ik mij gedragen heb. Op een andere plaats schrijft de apostel Paulus: volg mij na, gelijk ik Christus navolg. Wij gebruiken het nog wel eens als excuus: je moet niet op de christenen letten, maar let maar op Christus. Is niet goed. Is niet goed. Het zou zo moeten zijn, zonder enige hoogmoed: kijk naar mij, want ik volg Christus na. En als je mij navolgt, dan zul je ook daar komen waar Christus is. Want ik volg Christus na. In dezelfde context in de Filippense briefjes, dat schrijft apostel Paulus: velen wandelen, en ik zeg het met tranen in mijn ogen, als vijanden van het kruis van Christus. Je moet het maar lezen in de Filippense brief. Maar hier zien we dat apostel Paulus zichzelf als voorbeeld stelt. Hij zegt: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Nou, als er eentje droefheid gekend heeft in zijn bediening, die is de apostel Paulus het. Maar als er één gezongen heeft en als er één spreekt over blijdschap, dan is het ook de apostel Paulus. Verblijd u in Christus, uw Heer. Wederom zeg ik: verblijd u. Ook dat is de Filippense brief. Paulus roept op tot blijdschap. Niet vanwege de omstandigheden, die kunnen inderdaad bedroevend zijn en die kunnen de tranen oproepen. Maar de blijdschap die er is in de aanwezigheid van onze Heer. En dat is een voorrecht die een kind van God mag hebben. En het is een zegen als een psychiater daarover heeft. Dat je te midden van de droefheid die heel reëel is, toch de blijdschap mag kennen die er is in de Heer Jezus. Hij gaat verder. De Heer gedient in alle nederigheid, onder veel tranen, veel verzoeken die mij overkomen zijn. Vers 20. Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen. Paulus heeft alles verkondigd. Ik ben ook een voorstander van systematische bijbelstudie. Niet van hapsnap, maar systematisch een bijbelboek. Systematisch door de Bijbel heen. Want we zijn inderdaad geneigd, zoals ik aan het begin van de toespraak zei, ook de psalmen te lezen, alle zegeningen eruit te pikken en alle vloeken die er ook staan, alle wraakpsalmen die er ook zijn, te laten liggen. Maar beide komen in de psalmen bij elkaar en ook beide komen in het leven van een kind van God bij elkaar. Paulus die sprak in het openbaar, er was notabene een school opgericht in Efeze, en hij sprak in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van bekering tot God en het geloof. Nou, dat zijn de twee principiële basiselementen van het fundament van het leven van een christen. Het leven van een christen begint bij bekering. Achterlaten wat geweest is. Je omdraaien en je wegvolgen. In de Efezebrief schrijft de apostel Paulus: jullie waren duisternis, maar nu zijn jullie licht. Je hebt je omgekeerd en je gaat verder in het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat is de weg die de apostel Paulus heeft doorstaan en die hij ook verkondigt. Bekering en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu zie je, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Paulus heeft het verlangen om naar Jeruzalem te gaan. Hij wil daar zijn voor de Pinksterdag. Maar hij wordt gewaarschuwd. Niet alleen hier, maar gaandeweg. Hij wordt steeds gewaarschuwd. Paulus, er staat jou heel wat te wachten. Maar Paulus zegt verder, vers 24. Ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Paulus geeft zijn leven. We hebben zojuist gezongen in het laatste lied dat we besloten hebben om hem te volgen, om hem te dienen. Dit is de dag dat ik besluit om hem te volgen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. We zongen vroeger het lied, This is the day. IF die zei, ik heb besloten de Heer te volgen. Ik heb besloten de Heer te volgen. Een besluit, geen weg terug. Geen weg terug. Ik heb besloten de Heer te volgen. Geen weg terug. En Paulus die zegt, ik heb besloten om de Heer te volgen. Mijn leven acht ik niet kostbaar als het gaat om de prediking van het evangelie. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Nu is het een beetje vervelend. Het woordje blijdschap staat niet in de herziende statenvertaling. Ook niet in de statenvertaling, maar wel in alle andere vertalingen. Dus ik heb het even tussen haakjes gezet. Daar heb je weer zoiets, hè. Op welke vertaling baseer je, de grondteksten enzovoort. Maar dat Paulus zijn weg ging met blijdschap, te midden van de verdrukking, mogen we toch wel veronderstellen. En dat het een wedloop was, dat het een strijd was. Het was niet een eenvoudig weggetje. Nee, het was een strijd. De Hebreeënbrief, we weten niet wie de schrijver is van de Hebreeënbrief, maar in hoofdstuk 12 wordt eigenlijk hetzelfde beeld gebruikt, dat we een wedloop te lopen hebben die voor ons ligt. Ons oog gericht houdend op Christus, de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Het is een wedloop die voor ons ligt. Laten we dan afleggen alle last die ons zo licht in de weg staat. En dat kan voor de een iets anders zijn dan voor de ander. Ik ga dat niet benoemen. Maar dat er barricades kunnen zijn in het leven van een kind van God om deze wedloop vrij te lopen, mogen duidelijk zijn. Paulus die acht zijn leven als een wedloop. En hij wil zich ontdoen van alle last om deze wedloop te lopen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat is de kern van zijn boodschap. Genade. In alle brieven komen we dat woord meerdere malen tegen. De kern van het boodschap is genade. Een bekend Bijbelvers, gekend immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hoewel hij rijk was, om uwentwil arm geworden, om mij rijk te maken, hoewel ik arm was. Genade. Denk eens aan die woorden, als we krijgen waar we recht op hebben, nou, wat zouden we krijgen? Paulus zegt in de Romeinenbrief, we hebben alle gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En het loon dat de zonde geeft is, daar hebben we recht op, de dood. Dus de genade die God geeft is het eeuwige leven. Maar we kennen nog een ander woord in ons strafrecht. Dat is gratie. Gratie is, of recht is, je krijgt wat je verdient. Gratie is, je krijgt niet wat je verdient. Je krijgt niet wat je verdient, de dood, maar je krijgt het leven. Maar genade gaat nog verder. Genade is, let op de nuance, je krijgt wat je niet verdient. Nou, klein verschilletje misschien, zegt u. Je krijgt niet wat je verdient, dat is gratie. Het wordt je weggenomen, het wordt je vergeven. Je mag verder. Je mag met een schone lei beginnen. Maar je krijgt wat je niet verdient. Is de Heere geeft ons niet alleen leven, maar het eeuwige leven. Hij geeft zichzelf. Hij overvloedt ons met zijn weldaden. Dat is genade. Genade op genade. Overvloed. Het evangelie van genade, dat is de kern van de boodschap die Paulus predikt. En het koninkrijk van God. Dat is de missie die hij heeft. Dat was al de missie vanaf Johannes de Doper. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dan gaat het door de hele evangelie heen, door de vier evangelieën heen. En ook door het hele boek Handelingen heen. Hij predikt het koninkrijk van God. En uiteindelijk mogen we zicht hebben op de toekomst. Mogen we de eindstreep ook zien. En mogen we weten dat onze Heer, Heer der Heren en Koning de Koning is. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Paulus heeft alles verkondigd, heeft niets nagelaten. Het hele raadsbesluit van God heb ik u bekendgemaakt. En dan komt de waarschuwing. Zie toe. Ik heb jullie alles verteld. Ik ga weg. Het lijkt wel een beetje op de laatste woorden van de Heer Jezus. Ik ga weg. Maar ik zal jullie niet als wezen achtergelaten. Ik kom terug. Ik kom terug. Ik geloof dat we mogen weten dat zijn aanwezigheid er is, ook nu. Dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat hij met ons is. Zie toe op jezelf. Zie toe op jezelf. Let op. Er dreigen gevaren. En op heel de kudden. Hij spreekt hier tot de oudste, hè? Tot de oudste van Efeze. Niet tot de hele gemeente, maar tot de oudste van Efeze. Die gaan weer terug naar Efeze. En hij waarschuwt deze oudste. Let op jezelf. Laat je niet meeslepen, laat je niet verleiden. Let op de kudde waarvan de Heilige Geest je tot opzieners heeft aangesteld. Om de kudde te weiden, om ze voedsel te geven. Waar de kudde behoefte heeft is aan voedsel, waar de kudde behoefte heeft is aan leiding. De kudde die moet bewaakt worden, die moet beschermd worden. En dat is jullie opdracht. Ik stuur jullie terug naar Efeze met deze opdracht om op te letten op jezelf, op te letten op de kudde. En om de kudde te weiden en te leiden. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen. Met een waarschuwing. Paulus is nog niet weg uit hun oogveld. Maar hij zegt, als ik weg ben, ik weet, de wolven staan op de loer. Van buiten, maar let op, ook van binnen. Wees gewaarschuwd dat uit uw eigen midden, vers 30, mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Met deze boodschap worden deze oudsten teruggestuurd. Let op, er komen wolven, wolven van buiten, maar let op, ook van binnen. Paulus schrijft zijn laatste brief aan Timotheus dat ook Timotheus moet opletten, want er zijn velen die het evangelie verdraaien. Paulus schrijft aan de gelaten, wie heeft jullie betoverd? Er wordt een ander evangelie gepredikt wat geen evangelie is. Dit wordt al in de eerste eeuw gezegd. We zijn nu een tijdje verder. Maar laten we dit maar onderstrepen. Laten we waakzaam zijn. Want er zijn velen die het evangelie, die een evangelie prediken wat geen evangelie is. De Heere geven dat we die onderscheiding hebben en daar waakzaam voor zijn. En elkaar daarvoor waarschuwen. Daarom wees waakzaam. Bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En dan komen de laatste woorden. Ik draag je op aan het woord van zijn genade. Dat is het enige wat Paulus nog kan doen. Ik ga weg naar Jeruzalem. Ik heb een ander doel voor ogen. Ik weet dat mij veel verdrukking te wachten staat. Maar jullie gaan terug naar Efeze. Ik draag jullie op aan het woord van God en aan zijn genade. Ik heb niemand zilver, goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat de handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn eigen behoeften en voor hen die bij me waren. Ik ben niemand tot last geweest, zegt hij. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken. Hij geeft nog een boodschap. Denk aan de zwakken en aan de woorden van de Heer Jezus. En dat ze de woorden van de Heer Jezus in herinnering moeten houden. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Nu, ik heb een beetje nagekeken. Het staat niet in de evangelie. Kennelijk is dat toch een woord wat ergens circuleert en wat Paulus hier citeert. Het is wel waar overigens. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. In de Efezebrief schrijft de apostel Paulus, vroeger waren jullie dieven. Maar nu stelen jullie niet meer. Nu geven jullie. Nu geven jullie. Want je hebt je bekeerd. Van de duisternis naar het licht. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en hij bad met hen allen. En ze allen begonnen luid te huilen. vielen Paulus om de hals en kusten hem. Zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Wat een gemeenschap had Paulus met deze mensen. Wat een boodschap heeft hij ze nagelaten. Maar hier moest het afscheid toch komen. Paulus op weg naar Jeruzalem en zij terug naar Efeze. In de Openbaring worden 7 brieven geschreven. 7 brieven van de Heer Jezus. En een van die brieven wordt gericht aan de Efeze. We zijn maar een paar jaren verder. Een paar jaar verder na de woorden van de apostel Paulus. Ik lees het. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Een en al lof. Maar er komt het ene zinnetje. En ik zeg wel eens, als het woordje maar in de zin komt, dan kun je alles vergeten wat ervoor staat. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Een gemeente waar heel veel goeds van te vertellen is, maar waar geen liefde meer is. En dan is de olie eruit. Dan functioneert het niet. En de Heere geven dat die liefde mag blijven bestaan. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Ernstige waarschuwing die we ook voor onszelf te harte moeten nemen. De Heere geven dat we gemeente zijn die er zich van bewust is. Dat we gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we zijn eigendom zijn. Maar ook een gemeente die bedreigd wordt. Bedreigd wordt van gevaren van buiten en van binnenuit. En mogen de Heer ons leiders geven. Broeders, zusters geven. Die waakzaam zijn. Die over de kudde waken en weten wat er nodig is om de kudde te leiden en te weiden. De laatste woorden uit de Efezebrief. De genade zij met u allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Amen. Laten we samen danken naar binnen. Zomaar een deel uit een reis van de apostel Paulus. Ach, als we zijn hele leven zouden volgen, dan zal er veel meer over gezegd kunnen worden. Maar dit gedeelte al geeft zoveel stof tot nadenken. Paulus die zich laat leiden door de boodschap van genade, de boodschap van het koninkrijk van God. Jij bekend wil maken aan zoveel mogelijk mensen, plaatsen, steden. Paulus die op reis gaat en soms korte tijd, maar soms ook langere tijd blijft om uw woord te prediken. De mensen opnieuw opzoekt om ze te bemoedigen, te vermanen, te vertroosten, te groeten. En we hebben deze reis voor een gedeelte gevolgd, hoe hij van Troas weer naar het zuiden ging en een boodschap achterliet voor de oudsten in Efeze. Heren, dat we dit voor onszelf mogen uitwerken, ook in onze gemeente. De ontmoeting, vergadering van gelovigen, broeders en zusters die aan elkaar zijn gegeven om uw getuige te zijn, een deel van uw lichaam te zijn, om zich te onderwerpen aan uw woord en u te volgen waar u ook heen gaat. Dank u wel, Heren, dat we ook deze morgen elkaar mogen opdragen aan het woord van uw genade, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik had een lied uitgezocht, maar ik weet niet of we dat kunnen zingen.